Inmiddels gaan wij naar Genesis hoofdstuk 24, waar boven staat huwelijk van Isaac. Nou ja, de huwelijkssluiting van Isaac, want het huwelijk begint daarna pas. Dat weet u hopelijk, hè? Gek genoeg, wij zijn het woord bruiloft helemaal kwijt. Is u dat wel eens opgevallen? Ze hebben het over het huwelijk en na iemand zijn huwelijk, maar ze bedoelen in zijn huwelijk, namelijk na zijn bruiloft. Dan is die terminologie kwijt tegenwoordig. Nadat men het huwelijk eerst heeft afgeschaft, gebruikt men het woord in een veel bredere toepassing dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat is compensatie. Maar die terzijde. Ja, wat valt daarover te zeggen? Nou, een heleboel, want het is een uitgebreid hoofdstuk. Een lang hoofdstuk, waarvan de strekking in het algemeen is, Isaac had er niks in te vertellen. Het werd van hoger hand geregeld. Nou, moet ik u eerlijk zeggen dat dat in koninklijke kringen bepaald niet ongebruikelijk was. Zo ging dat, ik zei u dat daar straks al. Ze hebben in de tijd op gezag van koningin Wilhelmina dan toch een echtgenoot ergens vandaan moeten halen voor toen nog prinses Juliana. En ik bedoel er niks lelijks mee, want zo gaan die dingen. U weet wel, men neemt de almanak van Gotha en kijkt daarin wie er beschikbaar is. Uit de diverse in aanmerking komende families, zo gaat dat. Dat is uiteindelijk niks bijzonders. Want ja, het gaat toch om de familie als zodanig en de instandhouding daarvan en de instandhouding van de dynastie en daarmee de erfenissenbezit dat daaraan verbonden is. Maar ja, bij Isaac wordt ons dat wel erg breed uitgemeten. En daarmee in de geschiedenis valt ons dat dus in de eerste plaats op. De man heeft kennelijk nooit zelf aanstalten gemaakt. En toen hij een jaar of 40 was, staat er geloof ik, toen zei Abraham, nou ja, nou wordt het wel eens tijd. En er komt een heel verhaal waarbij de knecht, ik dacht dat het Eliezer was, maar dat is niet helemaal zeker. Maar dat de knecht van Abraham, de huisknecht, de rentmeester of wie het maar was, moest een eed zweren aan Abraham, die dan toch ook nog, een eed zwering die nog herhaald wordt ook. En hij moest vooral zweren dat hij weliswaar een vrouw zou halen uit mijn land, zegt Abraham. Vers 4, maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen. Abraham beschouwde Paddan Aram, dan wel de stad Haran, als mijn land. Nou ja, het was de stad van Nahor, dat staat er trouwens ook, en daar vind je dus Nahor terug in de geschiedenis. Je weet dat hij leeft, maar je vindt hem hier pas terug, want het heet de stad van Nahor, in vers 10, in Mesopotamië. Hij toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Staat er geloof ik nog ergens een keer, maar het doet er nou ook niet zoveel toe. En hij moet bovendien, die knecht moet beloven, dat hij onder geen beding Isaac zou brengen naar die stad van Nahor. Isaac hoort niet bij die familie van Nahor, maar het is andersom. De familie van Nahor staat ter beschikking aan de familie van Abraham, aan Isaac dus. Maar niet andersom. En we raken natuurlijk tegen het eind van de dag, dus dan moet ik wat sneller de dingen uiteenzetten. En dan zeg ik, nou ja, zo is het met ons ook. Wij worden wedergeboren, maar wij staan niet als wedergeboren mensen ten dienste van de wereld. En ook niet is die zegen die wij ontvangen hebben ten dienste van onze oude mens. Heb u dat? Wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn van Isaac, zoals het Nieuwe Testament dat zegt. En wij zijn er niet om Nahor in leven te houden. Het is andersom, Nahor en zijn familie op de achtergrond is er om Abraham en Isaac in leven te houden. Dat wil zeggen, onze oude mens wordt gebruikt voor de nieuwe mens en niet andersom. En ik zeg dat en dan denk ik, oh, wat zeg ik nou weer? Ik maak me weer niet geliefd. Want dan zeg ik weer, nou ja, maar dat had ik u verteld. Ik heb net weer een heel tijdschrift gelezen. En bladzijde voor bladzijde ging het over de zegeningen die de Heer geeft voor die oude mens. En dat je de Heer daarbij nodig hebt en dat hij daarin regelt, laat het maar aan de Heer over en dan komt het allemaal. En dat is onzin, mensen. Ik zeg het nu uit de grond van mijn hart, zo zonder meer. Ik heb me toch al versproken, dus vooruit maar weer. Dat is onzin. Wij zijn Abraham, wij zijn Isaac en wij zijn er niet voor Nahor. En die dienstknecht die van Abraham, die krijgt de verantwoordelijkheid. Hij moet zelfs zweren dat hij onder geen beding die Isaac daarheen zou brengen. Het is andersom. Niet Isaac gaat naar Nahor om daar met een dochter te trouwen, maar andersom. Dan moet een dochter van Nahor gehaald worden naar Isaac. En het mag dan zo zijn dat Abraham zegt, 'tis mijn stad. In tweede instantie heet het dan toch stad van Nahor, maar Abraham zegt, 'tis mijn land, het is mijn maatschap. Dat is wel zo, maar voor de voortzetting van de beloften, het erfrecht en wat het maar was, nee, niet terug naar Nahor, het is andersom. En ook in de volgende generatie is dat zo, want daar gaat Jacob wel degelijk naar Padan Aram, Nahor, of hoe het heet, dan mag naar die familie, om daar te trouwen, inderdaad. Maar het blijft dan toch zo dat hij na 20 jaar... dat geen toch tamelijk lang is, maar vooruit, dat hij na 20 jaar zegt, maar nou is het afgelopen. En ik kwam weer terug. Met alles wat hij daar verkregen had. En dat is de aardigheid daarvan. En die noem ik vaker, omdat die wat algemener bekend is. Dan zeg ik altijd, ik zeg het nu dus ook. Toen Jacob moest vluchten voor Esau, die hem het eerst geboorterecht betwiste, of andersom. Maar toen Jacob dan toch uitdrukkelijk die eerstgeboortezegen gehad had van deze Isaac, toen moest hij vluchten voor zijn broer, die gepasseerd was. En hij vluchtte naar oom Laban. Dat is dus de erfgenaam op dat moment van het hoofd van de familie van Nahor, gaat daar naartoe. En hij gaat er naartoe, zeg ik altijd, met waarschijnlijk alleen een tandenborstel. Ja, of een creditkaart, misschien had hij die ook bij zich, dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij bij zich had, maar het was eigenlijk niks. Hij toch was maar in zijn eentje en moest zijn hoofd leggen op een steen als hij 's nachts wilde slapen. Wordt verder niks vermeld, dus daar gaat hij dan. Heeft hij net eerst geboortezegen gekregen en dan moet hij de hart op, moet hij vluchten, hij heeft helemaal niks. Heeft hij net eerst geboortezegen gekregen en dan moet hij de hart op, moet hij vluchten, hij heeft helemaal niks. En als hij 20 jaar later terugkomt en tegenover zijn broer staat, zegt zijn broer, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob, die zegt dan, het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen, die zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Maar al wat Jacob had, kwam van de familie van Nahor, kwam uit de andere tak van de familie. Zijn vrouwen en dus zijn kinderen, inclusief de bijvrouwen, die stamden weliswaar niet van Nahor, maar die waren daar dienstmaagden, dat wil zeggen in slavernij. Dus die waren niet in hun bezit. Dus de vrouwen, de kinderen en het vee. Want dat stamde af van het vee van Laban. Met allerlei trucage, maar niet te min. En er kwam Jacob terug, schat hemeltje rijk. Maar al wat hij had, kwam van het huis van Nahor. Heb je dat nog? Nou, zo gaat dat. Komt toch uit die oude mens die door God gebruikt werd. En nog een keer, onze oude mens is een achtergrond. Daaruit leven wij weliswaar. Maar wat onze zegeningen betreft, dat is niet die oude mens. Dat is die nieuwe mens in Christus, inclusief de rechten die daar eventueel aan ontleend zouden kunnen worden, want ons koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek berust op onze wedergeboorte. Niettemin, we zijn afkomstig uit die oude mens, maar het is afkomst. Wij komen daar vandaan, maar we zijn daaraan ontrokken. Vandaar dat per definitie evangeliepprediking een prediking is om die wereld waarin men verkeert achter zich te laten, eruit te komen. Dat zit in het woord opgesloten, in dat woord prediking. Het is uitroepen, het is roepen uit. Men zou eruit komen, men zou het achter zich laten, en als men het achter zich gelaten heeft, daar zal de Heer zegenen. Dat blijft de algemene Bijbelse gedachte die in deze geschiedenis wordt geïntroduceerd. En op de achtergrond is dat ook nog het verhaal, maar daar zou ik het niet over hebben, dat als het dan inderdaad misdreigt te gaan en van die beloften Gods niks terecht schijnt te komen, omdat het nou eenmaal met het Joodse volk niet helemaal goed gaat, omdat het ongelovig is, dan weet God het te regelen. Dan heeft hij altijd nog die andere tak van de familie op de achtergrond, en dan gaat het daar naartoe en komt het daar vandaan. Dat wil zeggen, de gemeente wordt gebouwd niet uit het Joodse volk. Dat is een misverstand. Dat komt voort uit betrekkelijke oppervlakkigheid. Het Jodendom was de grote vijand van het christendom, en niet de oorsprong van het christendom. Historisch ligt de oorsprong inderdaad bij die andere tak van de familie, in dit geval het tienstammenrijk. Dat is het punt. En ook een nieuwe schepping staat niet op zichzelf. Een nieuwe schepping wordt gevormd door de kracht Gods uit die oude schepping. Maar het is een nieuwe schepping. En voor zover het tot zegen is voor die anderen, maar dat is niet het doel. Heb je die nog? Het is trouwens ook wel aardig. Ik kan het niet allemaal. Het is ook zo'n lang hoofdstuk. Hoofdstuk 24. Maar het is wel aardig om te lezen hoe het beschreven wordt. Hè? Dat als die knecht zegt, ik kom eigenlijk die Rebecca ophalen, dat dan de familie zegt, als dat het woord van de Heer is, dan kunnen wij er niks aan doen. Daar hebben we de vrede mee. We zijn er zelfs blij mee. Maar ze gaan niet mee. Ze blijven achter. Maar ze horen er verder niet bij. Als er een beroep op gedaan wordt, moeten ze hun bezittingen, in dit geval familielid, moeten ze afstaan enzovoorts. Zo wordt het beschreven. Dat wil zeggen, het is net of die familie heel goed weet welke functies ze daar vervullen. Het is de backup voor het werkelijke werk Gods. Maar ze staan er eigenlijk buiten. En toch, ze worden erin betrokken. En dat vindt een vervolg. Want lees je dat hoofdstuk zelf maar eens een paar keer door. Maar het vindt een vervolg hierna, in volgende hoofdstukken, namelijk in hoofdstuk 26. Maar dat begint met: er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest is. Dat wil zeggen, in de dagen van Abraham was dat ook zo. En de aardigheid van wat nu volgt is dat als je het leest, dan denk je, dat heb ik toch al eens ergens gelezen. En dat klopt ook, want het is enige hoofdstukken eerder in het leven van Abraham. Abraham moest namelijk ook voor een hongersnood vluchten, het land uit. En toen kwam hij ook terecht in Gerar. En ook bij Abimelech, de koning der Filistijnen. Dat woord Filistijnen staat er dan niet. Staat er niet bij in, wat was het? Genesis 17 of ben ik een bras? Nee, het is niet Genesis 17. Het doet er nou ook niet zoveel toe. Hoofdstuk 20 is het, geloof ik. Die van Abraham. Abraham overkwam het zelfs twee keer. De eerste keer naar Egypte. In de andere keer naar Gerar en dus naar Abimelech. En later in de dagen van Isaac eten het nog steeds hetzelfde, maar nu staat erbij, het zijn Filistijnen. Het is de eerste keer dat we de Filistijnen in de historie tegenkomen. En het verhaal vind je dus eigenlijk drie keer. Twee keer bij Abraham, namelijk Egypte en naar de Filistijnen. En één keer bij Isaac naar de Filistijnen. En in alle drie de gevallen vind je het verhaal dat de plaatselijke koning, de plaatselijke machthebber, koning, belangstelling heeft voor de vrouw van Abraham dan wel de vrouw van Isaac. Heb u die nog? En in alle drie de gevallen zegt de man, zij is mijn zuster, hetgeen in hoge mate volkomen juist was, alleen niet de hele waarheid, maar toemaat. En ze raken die vrouw dan dus eigenlijk kwijt. En daarna komt de betreffende koning, de farao of Abimelech of hoe die maar heet, komt erachter dat het anders is. En dan zegt hij, waarom heb je me dat niet verteld? Hier heb je je vrouw terug, hier heb je een stelletje kamelen en nou maken dat je wegkomt. En drie keer. En waarom staat dat in de Bijbel? En het antwoord is, nou ja, historisch is het van geen enkel belang. Het heeft de wereldgeschiedenis niet veranderd. Wat de moraal betreft, wat de ethiek betreft. Nou ja, je kunt die mannen kwalijk nemen dat ze niet meteen gezegd hebben dat het hun vrouw was. Maar er staat bij waarom ze het zo gelaten hebben. En waarom ze het zo hebben aangepakt. Ze hebben daar een goede reden voor gehad. Je kunt er verder niet al te veel van zeggen. En het is toch goed afgelopen. Het heeft de geschiedenis niet veranderd. Maar je kan er oeverloos over doorzeuren. Maar waarom het in de Bijbel staat, is vanwege de symboliek. Heb u dat? Ja. Als wij niet oppassen, raken wij onszelf kwijt. De wereld, uitgebeeld door zowel Egypte als door de Filistijnen, heeft wisselwerachtig grote belangstelling voor ons als christenen. Waarom dat nou precies is, dat weet ik niet, maar wij schijnen er toch naar buiten toe redelijk aantrekkelijk uit te zien. Naar de oude mens, hoe het naar buiten zich vertoont. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja. Hoe zou dat nou komen? Dat uiteindelijk miljoenen, die het in hun vaderland en in hun maatschap en in hun vaders huis niet kunnen vinden, en zich daar bedreigd voelen, nota bene onze kant opkomen en een toevlucht zoeken in wat men vanuit die landen dan toch op zijn minst beschouwt als christelijke landen. Misschien moet je dat dan met een kleine c schrijven, maar daar heb ik het nou niet over. Ik bedoel, sinds mensenheugenis en vanaf den beginnen heeft Ismaël overhoop gelegen met Isaac. Ik wilde eigenlijk zeggen, maar als ik langzaam praat, dan vertel ik, dan komt er weer te veel op. Ik wilde eigenlijk zeggen, sinds mensenheugenis heeft de islam strijd gevoerd tegen het christendom. Dat is wat de islam is. Ik ben geen haatzaaier, maar ik vind dat je ook onder alle omstandigheden de waarheid moet kunnen zeggen. Ik zal het niet van de daken schreeuwen, maar de islam vanaf het begin heeft zich altijd gericht op, namelijk tegen het christendom. Dat is nog zo. Maar waarom zoeken de lui die zich in het leven, in het bestaan bedreigd voelen, waarom zoeken die dan toch een schuilplaats bij ons? Omdat ze in de gaten hebben dat als ze een beter leven willen krijgen, kunnen ze alleen maar onze kant op. Ziet er aantrekkelijk uit. En men wil wel graag die zegeningen van die westerse wereld. En zolang men ze niet kan krijgen, worden die zegeningen van de westerse wereld veroordeeld. zegeningen ook met een korreltje zout, hoor. Ik moet mijn woorden wel een beetje wegen. Maar ik moet het toch op een of andere wijze zeggen. Men vindt ons decadent. Men heeft gelijk, dat doet er nou niet toe. Maar men vindt die hele westerse wereld vindt men normloos en decadent. En weet ik veel. En men vindt dat het bestreden moet worden. Maar zodra ze de kans krijgen om er deel aan te krijgen, vallen al die bezwaren weg. En een beetje islamitische houtenmethode heeft zijn opleiding genoten in Engeland of Amerika. Bij Ephraim of Manasse, de eerstgeborene, maar dat doet er nou verder niet toe, want daar wilde ik het niet eens over hebben. Maar zo gaat dat wel. En daarna keren ze terug en zijn ze weer de vijand. En waarom komen die lui hier naartoe? Wat moeten ze van ons? Het ziet er toch wel degelijk aantrekkelijk uit en leggen een claim op ons. En als wij niet uitkijken, en ik bedoelde het niet in het licht van de krant van vandaag of gisteren, want ik zou het anders ook gezegd hebben, als wij niet uitkijken, worden we daardoor in beslag genomen. En wordt alles wat wij hebben in materieel opzicht, uitgebeeld in het vrouwelijke, wordt geclaimd en in beslag genomen door de wereld als zodanig, dan wel door de oude mens. Heb je dat nog? Maar daar grijpt de Heer in. In al die drie gevallen vind je namelijk dat de Heer op een of andere wijze ingrijpt en zegt hoe de zaak werkelijk in elkaar zit. En dan moeten die farao of die Abimelech of wie het maar zijn, die moeten dan die vrouw loslaten en zeggen wegwezen. Dat kunnen we niet hebben zo. De Heer grijpt dan in. En dat is ook wat de Heer doet gedurende onze nieuwtestamentische bedeling, waarin wij leven onder de zegeningen van het nieuwe verbond. Maar niettemin wordt daarmee erop gewezen dat dit het grote probleem is waarmee wij als christenen in de loop der eeuwen van doen zouden krijgen en inmiddels gekregen hebben. Het grote probleem is namelijk dat het christendom in zijn uiterlijke vorm geclaimd wordt door de wereld als zodanig. Daar zijn de oorlogen over gevoerd. Waarvan men dan abusievelijk zegt, het waren godsdienstoorlogen. Nee, het was gewoon strijd om de macht. En met name de macht over diegenen die zich op grond van hun positie als kinderen gods dan toch buiten die macht plaatsen. En dat is altijd het probleem geweest. En dat heeft in hoge mate de geschiedenis van het instammen bepaald. Ik bedoel, ik zeg het maar ronduit, beste mensen. Hè. Ik weet niet hoe lang we dit nog kunnen doen. Dus ik vertel het maar gewoon, zonder enige terughoudendheid. Het is altijd het probleem geweest, laten we zeggen dan, het is het grote probleem, de doorgaande draad in de kerkgeschiedenis. Het zogeheten christendom, of wat er voor dom moest gaan, ik zal het wel weer verzwakken, werd altijd geclaimd door de overheid. En we hebben eeuwenlang de zogenaamde investituurstrijd gehad, waarbij de vraag is, wordt de keizer gekroond door de paus, of wordt de paus aangesteld door de keizer? Stelt de koning de bisschoppen aan, of doet de paus dat? En het waren twee rijken, twee machtsblokken, die in elkaar geschoven, niettemin, toch apart van elkaar bestonden. Vandaar dat, ik weet niet of het, ja, we kennen de uitdrukking nog, als je rechten gaat studeren, dan vraag ik altijd, hoeveel dan? Hoeveel rechten ga je dan bestuderen? Nou, iemand die rechten gaat studeren, wordt geacht te weten hoeveel rechten hij gaat bestuderen. Twee. En vroeger heette dat, maar ik ben de Latijnse term alweer kwijt. Vroeger heette dat de beide rechten. De twee, de beide rechten. Het ene rechtsblok van wetten is dat van de overheid als zodanig. En het andere is dat van de kerk. En die twee rechten, daar komt de uitdrukking nog steeds van, een rechten studeren. En die strijd is er dus altijd geweest. De gang van zaken in de kerk, de gang van zaken in de wereld. Maar de kerk had wereldse bezittingen. Logischerwijze. Al was het maar die mensen die van die kerk lid waren. Of moet ik zeggen, al waren het maar die gelovigen die leden waren van het lichaam van Christus en daar hun plaats in namen. En dan zegt de burgerlijke overheid, dat kan zomaar niet, want je moet dit en je moet dat en je bent burger van dit rijk en je moet je doen dus zo enzovoorts. Zo ging dat. En wat de bezittingen betreft, ik bedoel dan een grondbezit, zou je gedacht zijn hoeveel grondbezit uiteindelijk in het bezit raakte van het zogenaamde christendom, dan wel van de kerk. En daarna is de vraag, wie kan daar rechten laten gelden? Wie moet daar recht spreken als er een conflict is? Wie bepaalt die dingen? De overheid of de kerk? En dat is nu nog zo. En in de 19e eeuw, bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden, impliciet het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, want dat was het eigenlijk in de praktijk, toen het één land werd met maar één grens, in plaats van de grenzen van de provincie, de graafschappen, de hertogdommen enzovoort. Toen het één werd, werd koning Willem I wel degelijk officieel het hoofd, ik weet niet welk woord ervoor is, maar ik noem het gewoon het hoofd van de kerk in Nederland. Nee, niet de Rooms-Katholieken. Rooms-Katholieken werden nauwelijks toegelaten, maar in ieder geval niet toegelaten in overheidsdienst, als ambtenaren. Dat kon helemaal niet. En de dominees in de Nederlands hervormde kerk, daarom heet het ook zo, Nederlands hervormde kerk, werden aangesteld door de koning bij koninklijk besluit. Dat er meerdere mensen zich mee bemoeiden, dat is waar, maar officieel was het zo. En daar zie je het conflict. De overheid grijpt de kerk. De overheid grijpt iets wat die overheid niet toekomt. Maar waar ligt die grens? En dat weet ik ook niet, want ik heb geen rechten gestudeerd en ik wou het er ook maar zo bij laten. Ik weet niet waar die grens ligt en de Bijbel geeft hem ook niet, toch? Die zegt alleen, zoek het maar uit, want je bent zelf verantwoordelijk tegen de individuele gelovigen. En zegt, je zou in ieder geval God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En daar moet je het mee doen. En uiteindelijk kregen we een scheiding van kerk en staat. Nog niet zo heel lang geleden hoor, in Nederland. We vinden het nu heel gewoon, maar dat is nog niet zo lang geleden. En in Engeland is het nog steeds niet zo, want een Anglicaans predikant krijgt gewoon een ambtenarissalaris. En de Britse vorst is nog steeds hoofd van de kerk. Dat is niet de officiële titel, maar zo noem ik het in de praktijk dan toch maar. Hè. Het is Defender of the Faith, maar niettemin zo wordt geacht aan het hoofd te staan een grote beschermer te zijn van de Anglicaanse kerk. Nou ja, het is ook wat voor te zeggen, maar het hangt er maar vanaf hoe ver dat grijpt. Maar dat is altijd de strijd geweest. Want Egypte claimt zijn bezit. De wereld claimt zijn eigen bezit. Maar het punt is, wij zijn van Isaac. Wij zijn zaad van Abraham. Wij zijn geofferd op het altaar. En wij zijn dus levend en wel gewijd aan de dienst van de Heer. Die zouden wij dienen. En de overste deze wereld is het er niet mee eens. Dus zodra hij de kans krijgt, claimt hij ons. En soms denk ik dat we in die geschiedenissen hier, met name die van Isaac, dan toch, zij het in grote lijnen, een soort uitbeelding vinden van wat wij dan maar populair de kerkgeschiedenis noemen. Elke keer komt dat weer voor. De vijand neemt de bezittingen van Isaac in bezit. En waarna Isaac zegt, oké, dan trek ik wel weer verder. Dan gaan we maar weer wat verderop. Ik krijg steeds meer haast, dat komt goed uit, want dan hoef ik er niet zo lang bij stil te staan. Dan geef ik u wat te denken mee. U weet toch dat er staat dat aan Abraham gezegd wordt, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat betekent gewoon, uw zaad zal Isaac genoemd worden. En zal de naam van Isaac dragen, genoemd worden. Dat is de naam dragen, dat is wat er ook letterlijk staat. En eigenlijk kennen wij in de Bijbel maar twee teksten, dat is in één hoofdstuk overigens, twee teksten waar die naam inderdaad gebruikt wordt voor Israël, zij het dan Niet voor de twee, maar wel voor de 10 stammen. Dat is in Amos 9, als ik het goed heb. Nee, ja, zoek je dat maar eens op. We heten het zaad van Isaac. En daar in die hoofdstukken in Amos, die hoofdstukken die exclusief over de 10 stammen van Israël spreken, er wordt gezegd dat de Heer een eind zou maken aan het 10-stammenrijk, maar dat niettemin de beloften van God, met name aan die 10 stammen, vervuld zullen worden. En ze heten daar, ze gaan daar de wereld in, zo wordt het aangekondigd, onder de naam van Isaac. He? En nog een keer. Nee, Amos 7, oh sorry, Amos 7, maar ik dacht twee keer in het hoofdstuk staat het. Maar ja, dat vindt u zo met de concordantie, of een computer, een beetje veel, vindt u vanzelf wel. Waar het me om gaat is dat wij inderdaad een belangrijk stuk geschiedenis, ook voor ons, een belangrijk stuk geschiedenis vinden in de trektochten van Saksen, de Saksen. Dat is een verzamelnaam voor in het algemeen de 10 stammen van Israël. Zij heette Isaac, Saksen. Letterlijk, als je dat herleidt naar hoe de die naam vroeger geschreven werd, betekent het altijd zonen van Isaac. Saxons is het nog steeds in het Engels. Saxene. En welke termen maar gebruikt werden in de verschillende talen. Zonen van Isaac. Maar die Saxen, die kennen wij als dat volk dat van ver weg komt, van Oost-Europa, dan wel vanuit het Midden-Oosten, afhankelijk van onze uitleg van wat we erover geleerd hebben, van over de Caucasus of vanuit de Oost-Europese steppen, dat doet er niet toe, want het spreekt elkaar niet eens tegen. En die hebben zich in de loop der tijd verplaatst van het Verre Oosten naar het Verre Westen. Uiteindelijk zelfs hebben ze de West gewonnen, hoe heet dat? Oude Westmosman of zoiets, hè? Naar het Verre Westen, niet maar in West-Friesland, hoewel dat ook, maar ook helemaal naar de West. Dat wil zeggen naar Amerikaanse vastelanden en daar ook weer naar het Westen. Ja, en dan ben je de wereld rond ongeveer. Dus daar haalt het op. Toen zijn ze ook nog maar naar het zuiden gegaan voor de afwisseling. Naar het Zuiderland. Dat is letterlijk Australië, want dat betekent Zuiderland. En natuurlijk ook Zuid-Afrika, maar ook Zuid-Amerika overigens. Al vroeg. Maar dat is dat volk dat op de loop was. Dat bedreigd werd. Oorspronkelijk door de Perzen. Door wie het Parthische Rijk in elkaar zakte. En dat waren die lui. Parthen, Saksen. Parthische Rijk viel uit elkaar. Ze moesten op de vlucht voor de Perzen. En in hun vlucht werden ze aangeduid als Saksen. En nog een paar namen, maar dat doet het niet toe. Als je het weten wil liggen boek op de boekentafel, dan hoef ik het u niet te vertellen. Daarom ligt het daar. Maar het verhaal van die volkeren is, ja, ze komen ergens uit het oosten. Ze zijn helemaal naar het westen doorgetrokken. Ze hebben zich door de Noordzee in ieder geval niet laten tegenhouden. Maar ook door de Atlantische Oceaan niet, enzovoort. Dus dit volk wat op de vlucht was. Aan de ene kant voor de vijand, al moet ik erbij zeggen dat het natuurlijk ook wel verder moest trekken, omdat het dat volk was dat in menigte zou uitbarsten, dat zo groot en vruchtbaar zou zijn, dat ja, binnen de kortste keren is de plaats weer te klein. En dan moet je wel weg, en dat is ook wat ze gedaan hebben, onder leiding van Dan. Maar dat verhaal vindt u in essentie in de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Onze plek is te klein, we gaan een andere levensruimte zoeken. En dat is wat ze gedaan hebben. En als die te moeilijk was, maar u went er na verloop van tijd wel aan, maar als die te moeilijk was, dan hebben we een iets recentere. Dat is dat dan toch in het algemeen het initiatief tot dit soort migratie, dan wel emigratie, dat het initiatief genomen werd door oprechte christenen. Die gingen er vandoor. En dat is in ieder geval, misschien niet in de dagen van de grote volksverhuizing, hoewel ik u daar ook het een en ander over zou kunnen vertellen, maar dan toch in ieder geval daarna. Nee, sinds de reformatie en wat er verder gebeurde. En er zijn hele blokken, groepen gelovigen, en blok wilde ik zeggen, onder leiding van de predikant, verhuisd naar een ander land. Ik heb kort geleden, misschien mag ik dat niet vertellen, maar ja, ik doe het toch maar even. Kort geleden vond ik uit dat een van mijn verre voorouders was een de Veer, Gijsbert de Veer. Geboren in Amsterdam, overleden in Danzig. Danzig? En die had weer kinderen, geboren in Danzig, overleden in Amsterdam. Wat moeten de Amsterdammers in Danzig? Het antwoord is, nou ja, het waren die reders die die handel dreven met de Oostzeelanden. Oostzeevaart heette dat, geloof ik, hè. Naar Oost-Europa en daar haalden ze graan op, hoofdzakelijk. Hè. Levensmiddelen, want dat groeide daar uitbundig. En het werd dan per schip naar Nederland vervoerd. En uit Nederland werden weer producten vervoerd. En die gingen weer daar naartoe. Was handel. Maar ik kwam erachter dat er een heel boek geschreven is over die van de Veren. Of de Veer heette ze eigenlijk, sorry. Niet van de Veer, dat is nog goed. De Veer. En het bleek dat het een familie was van Mennonieten. Die in Amsterdam, en in heel Nederland trouwens, voor zover Nederland bestond, vervolgd werden. Want niet alleen waren ze niet meer Rooms-Katholiek, maar ze waren zelfs wederdopers. En die werden verbrand en opgehangen en weet ik wel, veel vervolgd enzovoort. En met name in Amsterdam huisden die lui, nog een paar plaatsen. En die de Veren waren Mennonieten. En het punt is dat een heel contingent van die Mennonieten heeft zich in Danzig gevestigd. Want daar wilden ze die Nederlanders wel hebben. Die hardwerkende lui, die handen van goud hadden, zal ik maar zeggen. En die wat ze ook ondernamen, binnen de kortste keren rijk werden. Je zou niet denken dat het familie van mij was, maar het is echt zo. Echt waar. Maar zo was dat. Totdat ze in Danzig ook vervolgd werden. Nou, om het verhaal kort te vertellen dan. Totdat ze in Danzig vervolgd werden, toen zijn ze onder de bescherming gekomen van de een of andere Tsarina. Van Rusland, niet Tsarina, want dat was het kind uit Dessa. En die is noodlottig overleden doordat ze opgevreten werd door een tijger. Volgens het lied. Maar samen de man. Kronjo. Ja, Kronjo. Maar goed, dat is een andere. Maar de Tsarina, de keizerin van Rusland, die dacht, maar ik kan die lui wel gebruiken. En ik heb hier nog veel grond te ontginnen. Dus ze waren van harte welkom. Ze zijn van Danzig verhuisd naar de Oekraïne. En hebben zich daar ontwikkeld en hebben daar grote gebieden ontgonnen totdat Oekraïne de graanschuur van Europa werd. Hebben Mennonieten gedaan. Heb je dat? Totdat ze daar vervolgd werden in het communisme enzovoorts. Dan ben je dus al in de 20e eeuw inmiddels. En ik begon bij de eind 16e eeuw, halverwege, dus 15 zoveel. En toen zijn ze voor een groot deel uit Oekraïne nota bene geëmigreerd. Ook weer aan blok, bij duizendtallen, naar Canada. En dan kregen ze vrij, ze hoefden niet die militaire dienst, want het waren pacifisten allemaal, de Mennonieten. Ze hoefden niet die militaire dienst, het was allemaal zwart en wit, het was allemaal geregeld. Maar na verloop van tijd, dan een generatie verder, dan wordt eraan getrokken. En toen waren ze daar ook niet meer veilig. En toen moesten ze ook aan allerlei verplichtingen voldoen. En toen zijn ze weer aan blok vertrokken, dit is het korte verhaal, maar toen zijn ze weer aan blok vertrokken naar Mexico. Daar leven ze nu nog steeds. Die nederzettingen met Duitse namen, want ze zijn natuurlijk van Neder-Duitse oorsprong. En de naam is verduitst. De Veer. F-E-H-R. En wat het maar was. En betrekkelijk recent is dat ze vanuit Mexico weer geëmigreerd zijn. Ook weer aan blok naar Bolivia. Dus het verhaal gaat steeds verder. En elke keer vertrekken ze weer. Hebben jullie? Nou, dat acht ik symptomatisch voor niet alleen de 10 stammen als zodanig, maar in belangrijke mate ook voor het christendom. En ik kan het niet zonder emotie vertellen, maar gisteravond zat ik te kijken naar Wynton Marsalis, legendarische trompetist van iets jonger dan ik, met een achtergrond in New Orleans, en dat interesseert mij buitengewoon. En die zat samen met een pianist, zat hij wat te spelen en iets voor te doen, geweldig, met twee muzikanten samen. En op een gegeven moment speelde hij Amazing Grace. Het was het eerste lied dat ik hoorde spelen toen ik zelf in New Orleans was. Amazing Grace. Op straat. En nu speelde Wynton Marsalis dat in een jazzprogramma over oude jazz. Speelde Amazing Grace. Niks bijzonders, alleen maar de melodie. Met pianobegeleiding. En het was op een podium voor een hele zaal. Het werd voor de televisie opgenomen. Het staat op internet. En na één couplet gespeeld te hebben, speelde Wynton Marsalis gewoon door tweede couplet. Zonder improvisatie, die gebruikelijk is, maar gewoon melodie. En de hele zaal stond op. En bij het derde couplet zong de hele zaal mee. Tot 5 coupletten aan toe, want er zijn 5 coupletten van dat lied. En geen noodversiering, geen noot. Ik denk, nou zal hij wel een hoge tweede stem eroverheen spelen. Niet, gewoon strak de melodie. Spontaan stond iedereen daar mee te zingen. Sommigen enthousiast, sommigen kenden natuurlijk de tekst niet. Maar ik vond het verbijsterend. Dat moet je in Nederland eens proberen. Dat gaat je niet lukken. Weet je wat er dan gebeurt? Ik heb het meegemaakt, hoor, ik weet het. Ik heb meegemaakt dat zo'n jazzmuzikant, was uit Engeland, was te gast in Nederland, liet de band spelen. Just a Closer Walk, wist die. Ik ben dichter aan u zei. En hij begon niet te spelen, hij begon een verhaal te vertellen. Over zijn eigen leven. En over zijn moeder die hem waarschuwde. En die zei, jongen, wat je ook overkomt, er is maar één bij wie je terecht kunt. En hij vertelde dat in een jazzclub. En weet je wat er gebeurt? Men gaat er gewoon doorheen praten, publiek. En hij vertelde gewoon verder. Zonder microfoon voor een grote zaal. In Nederland kan dat niet. Hij heet Brian Carrick en hij werd afgekondigd als Brian Kerk. Dat ontging de meesten. U weet, men laat het dan, die man gaat toch wel weer weg. Het land uit. En men neemt voor lief dat hij getuigenis geeft. Maar weet u wat ik eigenlijk wilde zeggen? Als je vandaag christendom zoekt, echt christendom zoekt, dan moet je heus, sorry, het spijt mij, maar dan moet je heus naar Amerika. Naar het verre westen. Daar vind je nog wat terug. En als je iets wilt terugvinden van die bijbelkennis die wij hebben vandaag, u en ik, weet u wel. Als je iets van terug wil vinden, ja, dan moet je toch daar naartoe. Zeg maar. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dat komt omdat die lui daar in feite afstammen van die mensen die in Europa gezegd hebben, ja nou, daar wil ik niet in betrokken worden. Strijd om de macht in de wereld, weet je wat we doen? We gaan weg. We zoeken een leeg land, onbewoond land, dat heet in de Bijbel de wildernis. En de Heer had gezegd, ik zal u in de wildernis brengen. Waar niemand woont, zal u afzonderen van uw broederen. En zal u daar tot een volk maken. En dat is precies wat er gebeurd is. Dus geschiedenis. Ik kunt er lacherig over doen om, over de details en over de anekdotes die ik u vertel. Ik weet ook, ja, zoveel is het ook niet waard. Maar ik struikel er wel elke keer over. Daar zie ik dingen die echt bij ons niet kunnen. Net zo min als, een Engelse prime minister, de Engelse minister-president, gewoon voor de televisie zegt, want het staat ook op internet tot vandaag, die zegt, wij zijn een christelijke natie. En we zijn door, dat was een paasrede. Ik geloof van afgelopen paas, het is heel recent. Hij zegt, wij zijn een christelijke natie. We zijn verantwoordelijk voor dat woord van God, dat wij zouden bedienen enzovoorts. We zijn een christelijk volk en dat zijn onze normen. En het is gebaseerd op de opstanding van Christus. Hij zegt het letterlijk. Zie je dat Rutte doen? Kok dan. De nieuwe vader des vaderlands. Ja. Nee, ik kan het ook op internet niet terugvinden. Willem weet het altijd wel te vinden.
Merkel heeft het van de week
gezegd. Wie?
Merkel. Angela Merkel.
Angela Merkel? Die is al wat zwakker. Maar inderdaad, laten we de moed hebben om te zeggen dat we christenen zijn. Dat dan toch op zijn minst. Maar dit van die Engelsman, dat was echt een officieel getuigenis. En ik had het niet willen zeggen, maar je zou het verwachten van ons koninklijk huis. Zulke dingen. Maar ja, ik moet toegeven, die mogen dat niet zeggen. Meer. Die staan onder het gezag van de ministers. Dat is zo. En die mogen dat dus niet zeggen. Daarom heb ik met ze van doen. En dat is een van de redenen waarom ik geloof, maar ik heb er nog veel meer, dat het niet zo lang meer kan duren. Voordat de Heer ingrijpt, definitief, in zijn wederkomst. We zitten met de restanten van de geschiedenis. Een geschiedenis waarbij dat wat van de Heer is altijd bedreigd wordt. Want ik was er nog niet, want ik wilde u ook nog even wijzen op. Kijken, wat is het vervolg? Genesis 24. En dan krijgen wij dat 26. Dat was die kwestie van Abimelech. En intussen zeg ik u nog even gauw. Nou ja, het verhaal was in verband met Abraham dubbel. Eén keer met Egypte, één keer met de Filistijnen. Maar het ligt in elkaars verlengde. Als je naar Egypte gaat vanuit Canaan, kom je via het land van de Filistijnen. En andersom vanuit Egypte naar Canaan, kom je langs de Filistijnen. Als je eentje naar het zuiden gaat, kom je bij de Filistijnen. Als je nog verder naar het zuiden zakt, kom je bij Egypte. Maar die drie, Egypte, Palestina moet je eigenlijk zeggen, maar goed, Filistea en Canaan, dat zijn dezelfde drie als Haran, Nahor en Abraham. Egypte is Haran, dat is de oude wereld, die is dood. Die is geoordeeld, onder water gelopen, wat het maar is. Men is eruit verlost. De Filistijnen zijn aan deze kant van Egypte, maar de Filistijnen zijn een erkend beeld van de oude, van de natuurlijke mens, die toch leeft. Die er niet had mogen zijn, wij vragen ons ook af, waar komen die Filistijnen eigenlijk vandaan? Daarna vragen we, waar gaan ze naartoe? En we hopen dan dat ze naar de Filistijnen gaan. Maar goed, dat komt overeen met Nahor en Canaan komt overeen met Abraham. Hebben jullie nog? Wij raken of verdwaald in heel die oude schepping die ons claimt, of wij raken verdwaald in onze eigen oude mens. En dat is het meest bekende, zeker in een zogenaamd evangelische kring. Want daar wordt langzamerhand gedacht dat het alleen maar over onze oude mens gaat. En als wij er ons maar wel bij bevinden, en het feit dat we kinderen God zijn, moet tot zegen zijn voor onze oude mens. En we hebben daarmee de rollen omgedraaid. Nee, het feit dat we kinderen God zijn wil zeggen dat onze oude mens moet bijdragen aan het nieuwe. En dat we onze handen en voeten en onze portemonnee en wat het maar was ook allemaal, dat we dat gebruiken tot eer van zijn naam. En daarom vind ik geweldig wat ik nu net vertelde over die muzikanten. Ze spelen, yes, ja. Dat is populair in de wereld, altijd afgekeurd door het christendom, maar wat spelen ze? Amazing Grace. And just a close walk with thee. And just a little while to stay here. And what a friend we have in Jesus. Standaard repertoire. En het wordt gezongen voluit. Begrijpt u? Het zijn dingen van de wereld misschien, maar ze worden gebruikt tot eer van God. Of zoals de man of vrouw zei, ik weet niet wie het zei, die zei, moet dan de duivel alleen maar de goede muziek hebben? Het is vaak aangehaald, dus ik ben de oorsprong van de uitdrukking nou weer kwijt, hè? En zo is het maar net, maar dat geldt niet alleen op dat terrein, maar het geldt op alle terreinen van onze levens. Wij zijn zijn eigendom, het zou in zijn dienst staan. Nou ja, na Isaac de Gerar krijg je een heel ingewikkeld verhaal over die Isaac, die dan eerst bij Abimelech wordt weggejaagd en zijn vrouw alsnog weer mee terugkrijgt. Maar daarna krijgen we ook, dat is in hoofdstuk 26... Maar in vers 14 nog staat, hij had bezittingen van schapen en bezittingen van runderen, een groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden. Dat is dat de wereld ons benijdt om wat we hebben. Ja. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham graven hadden, vers 15, die stopten de Filistijnen en vulden dezelfde met aarde. Die bronnen waren van Abraham, ze waren geërfd door Isaac en de Filistijnen komen en die gooien die bronnen weer dicht. En de bron, ja, dat is waaruit je leven moet, hè. Als er geen water is, kun je niet leven. Dat zijn wij vergeten, maar dat, zo is het nou eenmaal, hè. Zoektocht van de mens is altijd een zoektocht naar water. Als er geen water is, dan legt hij binnen de kortste keren af. Water. Maar de Filistijnen vulden die. Ook zeiden Abimelech tot Isaac, trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Wegwezen. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Hij ging weg. Hij liet zich wegsturen. Hij zei niet, nee, ik hoor hier en dit zijn mijn bronnen. Niet strijd, kan ik recht op laten gelden? Hij zegt, nou ja, dan niet. Dan migreer ik maar een eindje verder. En dan staat er, als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op, die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven, en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden, en hij noemde dezelfde namen, na de namen waarmee zijn vader die genoemd had. Dat wil zeggen, die bronnen waren weg, maar hij groef ze weer op en gaf ze dezelfde namen. Toen waren ze er weer. Maar hij was ze kwijt. Want die Filistijnen hadden die bronnen weggenomen. En letterlijk is dat in de geschiedenis van het christendom gebeurd. Zo letterlijk mogelijk. Zo letterlijk mogelijk namelijk. Onze bron is dit woord van God. Maar de oude mens heeft het beter geacht om die Bijbel van het volk weg te nemen. Want ja, als je macht over ze wil uitoefenen, moet je ze niet een Bijbel geven. Toch? Dat is wat gebeurd is. Zodat je in de loop van de geschiedenis inderdaad vindt dat sommigen ineens zich van die Filistijnen dan maar niks aantrokken, zich daarom onttrokken en inderdaad die Bijbel opzochten en bestudeerden en lazen en daarmee weer kwamen tot dezelfde bronnen die hun voorouders al hadden. Heb je dat nog? En ik zeg niks bijzonders, ik zeg gewoon dat ook in het algemeen vandaag, ik heb het niet over een bijzondere gebeurtenis uit de geschiedenis, maar dat in het algemeen ook vandaag, ja, iemand, dat was een voorganger van een zich evangelisch noemende gemeente, en die zei, enigszins stotterend, zei hij op antwoord van een vraag, zei hij, ja, wij doen ook aan Bijbelstudie. Maar dat doen we in verschillende groepen, bij de mensen thuis. Met, wat op neerkwam was ongeveer dit. Ja, bijbelstudie is leuk, maar het is een hobby voor enkelingen en de willen wij als kerkgenootschap, want zo werd het wel beschouwd, willen wij niks mee te maken hebben. Dat doen wij niet in onze kerkelijke bijeenkomsten. Daar zitten de mensen niet op te wachten. Dat zei hij niet, dat zei hij wel, maar bij een andere gelegenheid. Maar vooruit maar weer. Want de bijbelstudie, dat moet je met de mensen thuis doen en dan onder toezicht van een ouderling. Want anders gaan de mensen maar verkeerde conclusies trekken. Hebben we die nog? Want men heeft belang bij het in stand houden en opbouwen van een eigen organisatie. En daar kun je geen Bijbel bij gebruiken. Moet je dan niet wat autoritair woord hebben? Jawel, er zijn cursussen voor christelijk leiderschap. En als die niet goed is, dan hebben we altijd nog dat je een cursus kunt volgen voor profeet. Je profeet worden. Cursusprofeet. Wissen waarachtig, ik lieg dat niet. Nee, er wordt uitgebreid mee geadverteerd ook. Kost wat natuurlijk. Dat is goed voor de economie en voor de omzetbelasting, laat maar zitten. Maar dan kun je dat leren, want je moet toch mensen hebben die zeggen, de Heer heeft mij getoond dat wij met z'n allen vandaag of morgen dit of dat moeten gaan doen. De Heer wil dat we als gemeente enzovoorts. En zo werkt dat. Maar zo werkt het in de democratische wereld ook. Degene die het hardst schreeuwt. En die het meest arrogant is, krijgt het volk achter zich aan. En ik dacht, pas in tweede instantie aan die Duitser, wiens naam ik altijd kwijt ben. Maar het doet er nou niet toe. Als je maar hard genoeg schreeuwt, krijg je het volk wel mee. En als je zegt dat het in de naam des Heren is, ja, wie zou dat willen tegenspreken? Toch? Want je mag als gezalfde des Heren. Laat me zitten allemaal. Misschien kent u die termen, dan hoef ik het niet uit te leggen. En als u ze niet kent, hou het dan maar zo. Zie? Maar je raakt het kwijt. En wij zijn ook veel kwijtgeraakt in de loop van het christendom van die Bijbelse beloften. Er zijn heel wat onderwerpen waar het christendom in het algemeen geen enkele aandacht aan besteedt. Een van die onderwerpen is de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Ruim 1000 jaar voor de jongste dag. Is men algemeen kwijtgeraakt. Nee, nog veel meer, maar dit is een heel bekende. Daarom noem ik het maar. Hè. Nee, de levende doop ook. Ja, wat dat betreft hadden die Mennonieten wel gelijk. Die vonden trouwens ook terug de profetie over de wederkomst van Christus. Al hebben ze die niet goed begrepen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ze vonden meer van hun Bijbel terug dan Luther of Calvin, hoor, moet ik u zeggen. En dat was het meest irritante daarvan natuurlijk. Er moest vooral een halt gehouden worden. Zo is dat gegaan en we deden de luiden vandoor. Je hebt aan de andere kant nog andere wederdopers. Dat waren die kennen we als de Amish in de Verenigde Staten. Dat is min of meer familie eigenlijk. Hebben zich teruggetrokken, blijven bij een oude stijl van leven. Dan gaat het toch weer om uiterlijke dingen. Het ontaardt altijd hoor, dit soort zaken. Maar ja, het gaat niet om aardse dingen. Het gaat om hemelse dingen. En ik ben van mening dat die hemelse dingen, daar kun je aan overgeven, daar kun je aan wijden, terwijl je aan de andere kant toch vast zit aan deze wereld. Je leeft erin, je moet aan de kost komen, je hebt je verplichtingen in de maatschappij tot op zekere hoogte. De Bijbel beschrijft dat ook. Maar het punt is dat wij in onze relatie naar de Heer volstrekt onszelf beschouwen als vrij. En als het met zich meebrengt gehoorzaamheid aan God en dus ongehoorzaamheid aan de mensen, aan de overheid, ja, dan is dat de consequentie. Het enige wat erop zit is wegwezen. Ik heb altijd mensen horen klagen over hun baas vroeger. Vroeger, lang geleden hoor. Mensen horen klagen over hun werkgever. En ze vonden dat je dan lid moest worden van een bond om daar tegen te ageren. En ik heb het altijd afgedaan met, als je baas je niet bevalt, zoek je toch een andere. He? Je moet er wat voor doen. Is dat moeilijk? Ja, misschien wel. Weet ik niet, maar als je er zo'n problemen mee hebt, dan wegwezen. En ik beschouw dat nog steeds als christelijk. Bedreigen de Filistijnen ons? Nou, dan zoeken we ergens anders ruimte. Dat staat er trouwens letterlijk. Maar ik moet het even verder lezen. Ze groeven die putten weer op, waren we bij vers 19. Hè? En dan vers 20. En de herders van Gerar twisten, dat waren dus die Filistijnen, twisten met Isaaks herders, zeggende: dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat zij met hem gekeven hadden. Toen groeven zij een andere put en daar twisten zij ook over. Ging een eindje verderop, groeven weer een put, kregen ze weer problemen over. En daarom noemde hij deszelfs naam Sitna. En hij brak vandaar op en groef een andere put alweer. Heb je dat? Wordt even gauw verteld, maar het is nu al drie keer dat ze Isaac en de familie verkast. En zij twisten over die niet. En daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboth. En zeiden: want nu heeft ons de Heere ruimte. Rachab, ruimte. Nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt. Eigenlijk ruimten, want Rehoboth is het meervoud van ruimte. De Heer heeft ons ruimte gemaakt en wij zijn gewassen gegroeid in dat land. En daarna toch op naar Beersheba. En dan heb je hetzelfde verhaal nog een keer. Want Beersheba was bij een bron. De bron van de eedzwering wordt het vertaald. Die was ook al door Abraham gegraven. En hier wordt die opnieuw geopend en opgegraven door Isaac, die aan die bron dezelfde naam geeft. De bron van de eedzwering. Welke eedzwering? Nou, uiteindelijk, er is meer over te zeggen, maar uiteindelijk die eedzwering van Gods wegen. Die zegt: wat er ook gebeurt, Abraham, ik zal jou stellen tot vader van vele volken. En je moet het doen met deze wereld, met die vijanden die er zijn. Niettemin, op de achtergrond heb je die andere tak van je familie, die staat aan jou ter beschikking. Enzovoort. Maar ik zal mijn beloften vervullen. En vandaar dat Beersheba in de Bijbel nogal eens een belangrijke rol speelt. Want als het er helemaal over gaat, die putten, die bronnen, die zijn in de levens van de aartsvaders de uitbeelding van de beloften Gods. Een bron, een put, belooft water. Heb je die nog? En het is de vijand die hem dichtgooit. Maar er is wel water, maar het is weer verstopt. En bij gelegenheid moeten die bronnen weer opengehaald worden. Dat is wat er gebeurt. Ook in de volgende generatie, die vind ik vermakelijk trouwens. Die van, dat is bij Jacob. Hè. U weet, Jacob was die huisman. Van moeders pappot en het lievelingetje van zijn moeder. Weet wel, dat is geen mannetjesputter. Dat was meer Esau, hè. En het is die Jacob die moet vluchten voor zijn veel sterkere broer, heb ik altijd begrepen. En dan komt hij daar ergens in de buurt van Paddan Aram, komt hij terecht ergens op de hei, of zal ik me altijd maar voor. En daar is dan inderdaad een kudde schapen met een herinnertje. U weet wel, dat was Rachel en zo. Hè? En Jacob die informeerde: wat doe je hier eigenlijk met die hele kudde? Toen zegt ze: nou ja, hier is die bron. Maar die bron is afgedekt. Dan hebben wij in bescherming dat niet iedereen die bron maar kan, want het is onze bron. Maar ik moet wachten tot alle herders hier zijn met hun kudden. En dan kunnen we met vereende krachten kunnen we die steen wegrollen van de put, van de bron. Ik moet oppassen dat ik het niet meteen verkeerd zeg. Want de vraag was: wie zal de steen wegrollen? Toch? Maar dan ben je al in het Nieuwe Testament. Wat gaat over hetzelfde. Met andere woorden, hetzelfde verhaal, een bron, maar hij is niet toegankelijk. We moeten wachten op een bepaalde omstandigheid en dan gaat de bron open en dan zal het water voortgebracht worden. Dan vangt Nieuw Testamentische tijd aan. Dat is de algemene gedachte. En meer specifiek, hier is Jacob. Het is, laten we zeggen, een vrouwtjesputter. Putter is mooi, hè, mannetjesputter. Maar goed, het was meer een vrouwelijke type, zal ik maar zeggen, van de twee. En hij in zijn eentje, lees het maar na. Hij in zijn eentje rolt die steen weg. Dat zou wel bij de hofmakerij gehoord hebben. En de adrenaline. Ik zal eens even laten zien wat ik kan, misschien. Maar het is toch een wonderlijke kracht die hij voor de gelegenheid bezat. Het is een wonder gods. En we gaan het over. Het water is weg, de bron is weg. Althans, de bron is dicht en die moet geopend worden. En de laatste variant is inderdaad het wegrollen van de steen voor het graf van de Heer Jezus. Want het gaat erom wie zal leven voortbrengen. Hoe komt de opstanding tot stand? De steen moet weggerold worden en die bronnen moeten geopend worden. Vandaar dat voor ons dat nog steeds geldt. Wat in de geschiedenis zich manifesteert, in de kerkgeschiedenis, is dat men al meteen in de eerste eeuw, men lezen de zogenaamde anti-Niceïsche vaders, of hoe het maar heet, wacht. Dat heet de kerkvaders van voor het concilie van Nicea. Wim, die. Die zijn dus van voor het jaar 300, welk jaar was het, Nicea? 323, 323, weet ik het. Uit de eerste eeuwen van het christendom, en als je die boeken leest, althans hun geschriften leest, dan weet je al hoeveel ze van hun Bijbel zijn kwijtgeraakt. Men zegt, we moeten daarna terug. Ik zeg, dat is niet ver genoeg. Je moet gewoon terug naar je Bijbel. Maar het is het oude verhaal. En af en toe vindt men dat weer terug. En dan heb je dus een ketterse groepering. Die zich niet houdt aan de regels. En soms ontwikkelen zich die. En soms is het heel heftig. Dan heb je de complete reformatie. Uit de dagen van, laten we zeggen, Calvijn en Luther enzovoort. Maar dat was ook nog niet volledig. En het gaat daarna weer verder. En wij zijn in de gezegende positie dat we zo die Bijbel hebben. En dat iedereen die wil zich daarvan op de hoogte kan stellen. Het is een heel bijzonder voorrecht dat wij in onze dagen genieten. Jazeker wel. Dat is pas, nou, als ik het ruim neem. Dat is ik wou zeggen van de laatste 100 jaar, maar ik denk dat ik iets te ruim ben nu. Dat zomaar kan. Dat wij bij elkaar kunnen komen met een Bijbel zonder dat de politie hier ingrijpt. Want dat was verboden. Eigenlijk altijd. Want wij hebben toegang tot de bronnen. Maar het zijn juist zogenaamde christenen geweest die in hun aardse denken die bronnen hebben dichtgegooid. De kerk heeft de Bijbel van de mensen weggehouden en doet dat nog tot vandaag. En uiteindelijk verder terug, de duivel doet dat. Ik meen het bloedserieus. Wat moet je nou met de Bijbel? Ik zal het je wel vertellen. We hebben leiders nodig, management. En dan komt het wel goed. Of persoonlijke leiding. Maar Bijbel heb je daar niet bij nodig. Misschien hebben we profeten nodig. Men gooit dit profetisch woord van 1200 bladzijden aan de kant en zegt, we hebben profeten nodig. Hebben we die niet, dan leiden we ze toch op. Dat vind ik het toppunt van arrogantie. Heb je dat nog? En ik hoor bij die andere categorie, die zegt gewoon, de Bijbel zegt. Dat is het dan. Bedankt voor de uitdrukking. Nee, aan Paulus, maar ik wilde zeggen aan Billy Graham. Maar toen maar weer. De Bijbel zegt, dat zijn de echte bronnen. Die heeft men weggegooid, die heeft men weggeredeneerd. Men zegt, het zijn verhalen, het is mythologie, het zijn losse vertellingen die iemand gebundeld heeft. Maar het was nogal een stomzinnig iemand die dat gedaan heeft. Want we herkennen nu nog de verschillende stukken zoals ze aan elkaar geplakt zijn. Het zijn mensen die de zwaven doorgeleerd hebben om dat te zien. En dus ze moeten wel, want anders was hun opleiding vergeefs. Ik heb altijd de neiging om ermee te spotten, want ik vind het ook bespottelijk. Het is niet om lelijk te doen, maar het is gewoon, wat een dwaasheid allemaal. God heeft gesproken. En het is van belang om in te zien dat dit soort geschiedenissen ter lering van ons zijn. Wat gebeurt er met ons als het zaad van Isaac? Wij zijn vrij. Ja. En als je die vrijheid wil beschermen, als je daaruit wil leven, betekent dat dat als je bedreigd wordt, dan ga je een eentje opzij. Hebben we hier geen ruimte meer, krijgen we de ruimte niet, dan zoeken we die ruimte zelf op en zeggen dan, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Zie? Maar het gaat altijd om die bron. Dat is wat de Heer ons meegaf. Hij zegt, hier is het. Dit zijn mijn leringen. Ik zal je in heel die waarheid leiden. Dat is wat hij echt beloofd heeft. Dus niet, ik zal u in heel uw leven leiden. Ik zal u in heel de waarheid leiden. En de waarheid zal u vrijmaken. En dat sta ik nu te propageren. De waarheid zal u vrijmaken. En als het moeite kost om die vrijheid te bewaren. Oké, dan verkassen we wel. Ik ben serieus. Nou ja, ik denk dat weinig te verkassen meer valt, want waar zou je naartoe moeten nu nog? Hoewel ik mensen ken die op deze gronden verhuisd zijn naar Nieuw-Zeeland. Zit je aan de andere kant van de wereld. Mooi eind weg, buiten elke route. Ja, of je daar blij van wordt, weet ik niet. Maar ik had die mensen ook graag hier gehouden, eerlijk gezegd. Maar die dingen gebeuren. Maar het is eigenlijk wel hoe het zou moeten en hoe het ook altijd gegaan is. Maar ik denk dat het erop uitloopt dat als het te zwaar wordt, dat hij zegt, oké, nou neem ik jullie weg. En dan zijn we terecht uiteraard bij de opname van de gemeente, gevolgd door de wederkomst van Christus. Want zover zijn we natuurlijk in onze dagen inmiddels. En daarom maakt het spreken over dit onderwerp voor mij ook tamelijk makkelijk. Ik bedoel, we staan aan het eind van die hele rit, om zo te zeggen. En we kijken achterom hoe het gegaan is en we herkennen de situatie van Isaac. Wij zijn vrolijk, blij, wij lachen. Oprechte, gelovige, wedergeboren christenen zijn opgewekte mensen. Zij lachen onder alle omstandigheden en zeggen, is het dat is zo? Nou ja, dan doen we een stapje opzij of we trekken weer verder. En dat is het dan. Ik zeg niet dat dat echt makkelijk is. Ik zeg niet dat het geen leed met zich meebrengt. Ik zeg alleen dat alles bij elkaar genomen dat de situatie is. Daarom heten we Isaac. Straks. Isaac. Zonen van Isaac. Erfgenamen van deze belofte. En daarom zegt Paulus, verblijdt u in de Here te alle tijden. En de mooiste in dit verband is natuurlijk dat als in Psalm 1 de situatie van onze bedeling beschreven wordt, want die duurt is niet alleen van nu, maar de afgelopen 2000 jaar, staat in de Bijbel zelf namelijk dat het zo is, dat de volkeren tezamen beraadslagen in opstand tegen God. Elke volkenbond vandaag, inclusief een Verenigd Europa, en wat het maar weer is, elke volkenbond, elke Verenigde Naties, per definitie in opstand tegen God, probeert op aarde een wereldomvattend rijk te vestigen, los van God uiteraard, want dat is wat in de praktijk gebeurd is. En als Psalm 2 het vermeldt, staat er hoe de Heer daarop reageert. Die volkeren zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We willen met die God niet te maken hebben. He? Wij geloven er niet meer in en ik kan het bewijzen. Zei die man die helemaal niks zeggen kan, die nog net met zijn oogleden kan knipperen. Vanuit een rolstoel. Ik vind het een geweldige het is triest voor die man, maar het is een geweldige karikatuur van de tegenwoordige mensheid. De grote kapzones weten alles, maar kunnen niks. Heb je dat? U weet toch over wie ik het heb of niet? Nou, dat doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. Ja, Stephen Hawking. Hawkins, ja. Precies. Sorry, ik bedoelde niet die man te beledigen, maar ik denk dat hij de uitdrukking is van de moderne wetenschappelijk onderlegde mens. Hij heeft overal een antwoord op, maar waar het alleen maar over gaat, is dat God niet bestaat, men wil met hem niet te maken hebben. En dan zeggen wij, dat is heel ernstig, dan zeg ik, dat kan zijn, maar dat is dan minstens 2000 jaar zo volgens de Bijbel. En het andere antwoord is, we blijven lachen, want God in de hemel doet dat ook. Er staat daar. Die in de hemel woont zal lachen, dat is het woord voor Isaac. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Zodat, mocht ik dat gedaan hebben, ben ik in redelijk goed gezelschap. Dat is een understatement, maar vooruit. Toch, de Heere zal lachen, zal hem bespotten en zeggen, lekker peu. Je bent te laat, ik heb mijn koning al gezalfd, aangesteld. Daar is niks meer aan te doen. En je kunt proberen wat je wil, maar het gaat je niet helpen. En daar leven wij uit. En mochten er dan problemen zijn, gaan we een stapje opzij en zeggen, oké, dan zingen we met broeder Bos mee. Dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. En als je het in een liedje samenvat, Isaac, dan is het dit toch? Dit is mijn wereld niet. Ik doe wel eens wat, maar ik hoor er niet bij. Ze wat van me moeten kunnen, ze wat van me krijgen. Maar ik hoor er niet bij. Ik heb een eigen leven, een eigen identiteit. God heeft mij wat beloofd. En al ligt het dan op lange termijn, Gods woord houdt stand. En daar leven wij uit. En daarom zijn wij zonen van Isaac. Leven de vrijheid. En denken omdat u zich niet identificeert met Ismaël en met de wet en met de eerste beginselen van deze wereld. Wij zijn geen slaven van de zonde, wij zijn geen slaven van de wet, wij zijn geen slaven van de dood. Want de dood is overwonnen in de opstanding van Christus, de wet is gekruisigd en vernietigd, toch? En de zonde is nog aanwezig, maar die heerst niet meer, want wij hebben een alternatief. Want de kracht van Gods genade in onze levens is groter dan de kracht van de zonde. Misschien is dat een heel onderwerp aan zich, maar het is zo zonder meer een volstrekt Bijbelse waarheid. We zijn niet Ismaël, wij zijn vrij. Wij zijn niet religieus, maar zijn gelovig. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij zo door het leven mogen gaan. In het besef dat deze wereld om ons heen weliswaar een grote draaikolk is, die ook ons meedreigt te zuigen. Maar we danken u dat we mogen staan in de overwinning van onze heiland zelf, in wie wij meer dan overwinnaars zijn. Dat u ons verlost hebt van al deze banden en dat u ons hebt vrijgemaakt in Christus. En we danken u dat we mogen weten dat uw beloften onberouwelijk zijn. Dat u uw genadegaven niet terugneemt, maar in tegendeel zegt, mijn woord zal blijven, het zal niet ledig wederkeren, ik zal het niet terugnemen, ik heb het onder eedzwering beloofd. En daarom danken we u dat wij in deze dagen weliswaar vreemdelingen en bijwoners zijn in deze wereld, maar niettemin medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wij danken u dat wij ook deze aartsvader Isaac tot voorbeeld hebben. We mogen beseffen dat waar wij blijven bij uw bron, bij dat water des levens, dat wij daar kunnen leven in de ruimte die u ons geschonken hebt. En dat hoe dan ook, hoe ook de omstandigheden om ons heen zijn, wij geestelijk staan in die ruimte en in het besef leven dat wij uw eigendom geworden zijn. En dat het waar is wat de apostel schrijft, dat wij zijn verzekerd dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. En daarmee van uw gemeenschap. Wij danken u daarom voor deze dag die u ons gaf. Voor de rijkdom die we aantreffen in uw woord. En vragen u, in alle nederigheid, zegent u uw woord aan onze harten, omdat het ons mag opbouwen in het geloof en onze praktische levens ook daadwerkelijk mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.